Mag ik het eindelijk een triest weekend noemen? Vond ik toch, hè? Voor het Belgisch voetbal. Verscheidene stadions, toch supporters, incidenten. Met als triest hoogtepunt staaien. Sint-Truiden, de Limburgse derby tegen Racing Genk, werd stopgezegd. En wat ik misschien nog het meest triest vond, is dat iedereen achteraf met de vinger naar elkaar zat te wijzen.
Ja, ik zou zeggen dat kon er nog wel bij, hè, neem ik aan, bij het trieste spektakel inderdaad op Staaien, dat ze zoals kleine kinderen op de speelplaats, anders kan ik het niet noemen, de schuld in elkaar schoenen probeerden te schuiven. En ik weet wel, dat heeft natuurlijk ook te maken met strategie, hè, proberen de verdediging daar al op te bouwen om eventueel straks de straf te ontlopen of te verlichten of te verdelen. En voor mij is er hier gewoon geen discussie. De supporters van de twee clubs hebben zich misdragen en dus moeten de twee clubs op dezelfde manier gestraft worden volgens dat nieuwe reglement van de Pro League. Daarover moeten dan maar de bevoegde instanties zich buigen. En voorzitter Mekers van Sint-Truiden en technisch directeur Dimitri De Condé van Racing Genk, ja, ik vond die maakten allebei een slechte buurt met hun communicatie na de match. Ze hadden eigenlijk allebei keihard en onvoorwaardelijk, als ze dan toch wilden spreken, het gedrag van hun eigen supporters moeten veroordelen. Maar nee, bijvoorbeeld Mekers, die stond zowaar een beetje te grijnzen, had ik de indruk. Die rekende zich al 3 punten rijk. En hij vond wat de Genkse fans deden dan toch veel erger, van een andere orde dan wat zijn eigen supporters van Sint-Truiden hadden gedaan. Wel, ik stel voor dat Mekers zelf een keer in doel gaat staan en dan zullen we wat half lege plastic flesjes en aanstekers op zijn hoofd gooien en dan zullen we achteraf zien of hij dan nog vindt dat dat allemaal toch niet zo erg is. Dus nee. En De Condé, die was dan vooral boos over de manier waarop de Genkse fans op Staaien ontvangen waren. Hij noemde dat mensonwaardig. Ja, ik zou die term in deze tijden van vluchtelingenkampen bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, toch niet al te lichtzinnig gebruiken. En die zogezegde kooi waarin ze moesten staan daar op Staaien, want daar ging het dan uiteindelijk over, die vonden ze dan weer provocerend. En ik vind het inderdaad ook wel pijnlijk dat in deze moderne tijden waar hekken worden weggehaald, supporters zo naar een match moeten gaan kijken. Maar ten eerste, plexiglas en netten, dat vind je nog op wel meer plaatsen in België zelfs, maar ook in Europa. Daar hebben Genkse fans nogal wel een keer ingestaan. En ten tweede, wat was er eerst? De kooi of het wangedrag van een deel van de Genkse fans al een paar jaar na elkaar opstaaien met vuurpijlen die het kunstgras vernielen en Genk dat dan discussieert over de rekening die ze achteraf krijgen toegestuurd, waardoor Roland Duchatelet, en dat is de eigenaar van het stadion, dat glas heeft geplaatst. Nee, ik denk dat, zoals Genk-voorzitter Peter Kroonen gisteren na een nachtje slapen zei, er waren opstaaien alleen maar verliezers.
Incidenten in het voetbal, het is ook niet nieuw natuurlijk, Peter, en elke keer komen we dan weer bij de discussie uit, hoe vermijden we dat? Kunnen we dat?
Wel, ik zou zeggen, door de eerste verantwoordelijke te straffen, en dat zijn de fans die dingen gooien, die vuurpijlen meebrengen naar het stadion, die de boel afbreken, en dat zijn er om te beginnen echt niet veel. 100 misschien, of in het slechtste geval 150. En het kan ook echt niet zo moeilijk zijn om die te identificeren, een stadionverbod op te leggen en einde van de zaak. Maar ook hier wijst men naar elkaar. De overheid vindt dat de clubs niet streng genoeg zijn voor hun eigen supporters. De clubs begrijpen dan weer niet dat de politie op basis van al die camerabeelden die daar nu beschikbaar zijn, de amokmakers niet simpel kunnen identificeren en straffen. Wel, ik vind ze hebben allebei gelijk. Maar een van de problemen, vind ik wel, is de macht van die zogezegde supporters in die verschillende clubs. En dat is een probleem niet alleen van Genk, maar van veel andere clubs in België ook. De harde kernen. De clubs zijn er gewoon bang voor. Ook in Genk. Zij dicteren mee de wet. De clubs doen er alles aan om hen te paaien tot zelfs het betalen van verplaatsingen naar het buitenland toe. En ik vind dat gewoon verkeerd. Daarom gaan clubs vaak niet over tot strenge straffen, definitieve uitsluiting, omdat ze deel uitmaken van een grotere groep fans. En zolang onze clubs tegen hen toch niet echt durven optreden, dan misschien kijken naar de overheid om dat te doen, wel, dan worden ze overal te landen gegijzeld door hun eigen fans. En die dus, als het er niet aan staat, gewoon de boel kunnen afbreken en de club schade brokkenen. Dus ik zou zeggen, niet nog een keer gaan praten, zoals Genk heeft aangekondigd met de fans en zoals Sint-Truiden dat ook gaat doen, maar hard optreden tegen wie verantwoordelijk is en einde verhaal.
Racing Genk dan stond met 0-3 voor toen die wedstrijd een eerste keer werd onderbroken, als we even naar de wedstrijd kijken dan. Nadien kwam Sint-Truiden terug tot 3-3. Zat die onderbreking daarvoor iets tussen, wat ze bij Genk ook beweerden, of helemaal niet?
Wel, natuurlijk wel. Die onderbreking heeft een invloed gehad. Het is overigens niet de eerste keer dat een wedstrijd kantelt in het voordeel van de ploeg waarvan de supporters amok hebben gemaakt en de wedstrijd dus lieten stilliggen. Standaard op Charleroi bijvoorbeeld. En thuis een keer standaard tegen Anderlecht op achterstand na incidenten en oponthoud toch gewonnen. En ook de Rode Duivels overigens hebben dat met René van der Rijken, en dat is al wel een beetje geleden, toen ze nog iets minder sterk waren, er ook al een paar keer mee te maken gehad. Bijvoorbeeld in Genk een wedstrijd tegen Bosnië bij 1-1 en de Belgen die goed in de match zaten, vuurpijlen op het veld, onderbreking en nadien kopje onder. En Volgens René van der Rijken werden de Rode Duivels ook in Finland genekt door een onderbreking, omdat er een uil, die heette Boobie en die woonde daar, zo'n prachtig dier, zo in een scheervlucht over het veld heen en weer ging. En daarna kopje onder. En Sint-Truiden scoorde seconden na de herneming, een minuut of 20 had dat stilgelegen, Mark Brijs, de coach, heeft in die periode kunnen bijsturen, coachen, motiveren. Dan kan zo'n wedstrijd kantelen, maar dan wel alleen maar op twee voorwaarden. Namelijk één, omdat Sint-Truiden het nadien gewoon heel erg goed heeft gedaan, zeer goed. En twee, omdat Racing Genk onrustwekkend kwetsbaar en zwak was en helemaal de weg kwijt was in die periode na één tegendoelpunt. Dat zou natuurlijk ook niet mogen. En dus is die 3-3 voor Sint-Truiden gewoon verdiend. En moet Genk zich vooral ook zorgen maken over de manier waarop het in het laatste half uur kopje onder is gegaan. Zeker als je weet dat volgende woensdag is het zeker Napoli en Dries Mertens op bezoek.
Ja, en dat wordt een heel andere kluif. Goed, om af te sluiten moeten we het ook weer over Anderlecht hebben. Ik hoorde je zeggen...
Nog één keer.
Ik hoorde je over de eerste helft Anderlecht Waasland-Beveren zeggen dat het een snurkwedstrijd was. En dat zie ik terugkeren in een aantal kranten vandaag die duidelijk met je eens zijn. Maar de fans hebben het gehad en 0-0 tegen Waasland-Beveren, dat moet beter. Boegeroep en gefluit in het Lottopark.
Ja, en dat is helaas voor Anderlecht vrij massaal geweest en volgehouden. En dat is ook een nieuw gegeven in de crisis waar door Anderlecht gaat nu al een paar weken. Want de historisch slechte resultaten die werden getolereerd door de fans. Heel ongewoon lang zelfs, omdat ze geloofden in de aanpak van Kompany. Er was het geloof in de jongeren, in de goede afloop op de langere termijn. Maar als je thuis niet kan winnen van Waasland-Beveren, ja, dan heb je daar nog weinig uitleg voor. Zelfs als je Vincent Kompany heet, denk ik, en er is geen merkbare vooruitgang meer nu al een paar weken. Dat was anders in het begin van het seizoen, dus dat is zorgwekkend. En het krediet van Kompany bij de fans was reuze groot. En hij heeft nog altijd wel krediet, denk ik, voor alle duidelijkheid. Maar dat is toch niet eindeloos, dat is nu gebleken. En dat is een reuze grote zorg voor Mark Koeken, want die kan weinig doen. Hè. Je kan Simon Davies toch niet ontslaan. Dat zou echt een lachwekkende beslissing zijn, want hij zit er voor niets tussen. En Kompany en Koeken zijn toch op een of andere manier aan elkaar vastgeketend. Maar ik vind wel, iemand moet aan Vincent Kompany toch proberen uitleggen dat het voetbal dat hij graag wil en dat te appreciëren valt, dat dat nu even niet werkt. En dat er misschien nu wat realistischer moet gedacht en gespeeld worden, want er moeten dringend resultaten komen. Nadien kan je weer de draad oppikken en proberen in de praktijk te brengen wat je in het begin van het seizoen wilde doen. En iemand moet ook eens intern Kompany confronteren met de keuzes die hij maakt, die bekritiseren met een aantal wissels die zijn doorgevoerd. Iemand moet hem frontaal confronteren, denk ik. Ik weet niet wie dat kan zijn binnen Anderlecht, maar iemand moet het toch doen. Want vrijdag is het op Charleroi, daar moet ik toch echt geen tekening bij maken, denk ik.
Nee, ik ken ook niet. Ik weet ook niet of je goed kan tekenen, Peter, dat mag altijd.
Helemaal niet. Helemaal.
Okay, dan houden we het op je woorden, zoals elke maandag net na 8:30. Dankjewel voor die analyse van de afgelopen speeldag in het voetbal.